en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 44 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 44, de eerste twee versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de profetie van Daniël en daarvan het vijfde hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Daniël 5. De koning Beltsazar maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen en hij dronk wijn voor die 1000. Als Beltsazar de wijn geproefd had, zeide hij dat men de gouden en zilveren vaten voortbrengen zou die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die Jeruzalem was geweest weggevoerd had, opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods die te Jeruzalem geweest was weggevoerd had, en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken eruit. En zij dronken de wijn en prezen de gouden en zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden. En te diezelfde uren kwamen er vingers van eens mensenhand voort die geschreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis, en de koning zag het deel der hand die daar schreef. Toen veranderde de glans des konings en zijn gedachten verschrikte hem, en de banden zijner lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar aan, zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zeide tot de wijzen van Babel: alle man die dit geschrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden, met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser zijn in dit koninkrijk. Toen kwamen al de wijzen des konings in, maar zij konden dit schrift niet lezen, nog de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. En toen verschrikte de koning Beltsazar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden des konings en zijner geweldigen ging de koning heen in het huis des maaltijds, en de koning hen sprak en zeide: o koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wiens geest de heilige goden is, want in de dagen uw vaders is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, en gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar uw vader tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Galdeën en der waarzeggers, uw vader, o koning, omdat een voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen, en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam Beltsazar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, en die zal de uitlegging te kennen geven. En toen werd Daniël voor de koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerde van Juda, die de koning en mijn vader uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken, maar zij kunnen de uitlegging deze woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu indien gij dit schrift zult kunnen lezen en zijn uitlegging mij bekendmaken, gij zult met purper bekleed worden en met een gouden keten om uw hals. En gij zult de derde heerster in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zeide voor de koning, hebt uw gave voor uzelf en geef uw verering aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God, heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, naties en tongen voor hem, dien hij wilde doden en dien hij wilde behield hij in het leven en dien hij wilde verhogen hij en dien hij wilde vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hoofdij, werd hij van de troon zijns koninkrijks afgestoten en men nam de eer van hem weg en hij werd van de kinderen der mensen verstoten. En zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt en zijn woning was bij de woudezels en men gaf hem gras te smaken gelijk de ossen en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt totdat hij bekende dat God de Allerhoogste Heerster is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wie hij wil. En gij Belsazar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des Hemels en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht en gij en uw geweldige, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout, steen, die niet zien, nog horen, nog weten, heb gij geprezen, maar die God in wiens hand uw adem is en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is, Mene, Tekel, Upharsin. En dit is de uitlegging deze woorden. Meneer, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Perzen gegeven. Toen beval Belsazar en zij bekleedde Daniël met purper, met een gouden keten om zijn hals. En zij liepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. En in diezelfde nacht werd Belsazar, de Chaldeeën koning, gedood. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, uw woord is altijd volkomen met elkaar in harmonie en nooit in tegenspraak, al lijkt het schijnbare tegenstrijdigheden, omdat ons verdorven ratio alleen maar logica wil bedenken. En uw woord bedenkt geen logica, maar de goddelijke orde, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat dwars tegen de rationele logica ingaat. Heren, we komen het in alle boeken en op alle bladzijden van uw woord tegen. Maar mocht het ons tegenkomen, opdat wij van ons rationele voetstuk zouden worden afgestoten, opdat we niet meer zouden denken, en gelijk een mens van nature altijd tegen u denkt, altijd de verkeerde kant denkt, altijd bezig is om zich te verheffen, gelijk Nebukadnezar zich verhefte, en door God vernederd werd, door u vernederd werd, om met de beesten gras te eten. Heren, we mochten maar bedenken dat wij niet beter zijn als Nebukadnezar in zijn hoogmoedigheid. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? We hebben allemaal Babels opgericht, zeker een mens van nature. En ook de christenen in het Westen hebben kerken gebouwd. Kerken van hout, kerken van goud, preken van hout en de mensen zo dood als een steen. Maar de kerkbusiness moet draaien. Lieve Heere, dat gij uw dienst, uw orde uw woord kwam te stellen in het midden van ons, opdat alle menselijke houthooi en stoppelen zou weggenomen worden door u die in de hemel zit. Gij die ontwaakt in uw heilige tempel, gij zendt uw oordelen uit over deze wereld, want gij zegt deze wereld zal vergaan met alles wat daarin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Heere, gij hebt uw lieve zoon gezonden die uw wil gedaan heeft, tot de laatste tittel en jota de wet vervult, opdat wettelozen door recht gerechtvaardigd zouden worden als een goddeloze. Heere, wat is het toch een eeuwig wonder als tot ons de beurt mag vallen. Dat we worden die we zijn, dat is mensen grootste zonde. Om iets te willen zijn wat hij niet is. Zich te verheffen gelijk Nebukadnezar. In de godsdienst of in de materie of in de politiek of in de maatschappij. Het is bij u allen hetzelfde. Alleen in de godsdienst, verheffing in de godsdienst. Om zich als apologeet voor te doen, terwijl hij er niet van af weet. Zoals we vanmorgen hebben genoemd, Hanania. En zo zijn er zoveel in uw woord te noemen, die gij hebt ontmaskerd. Middels uw profeten, middels uw woord. Of ook onmiddellijk tegen de grond hebt gekwakt, zoals Ananias en Safira. Die deden alsof zij iets waren wat ze niet waren. Heere, ach, gij mocht ons maar ontdekken, want dan steken we toch die hand in eigen boezem. En gelijk gij Mozes beval, en ik kwam er mijn laatst uit. Geen verheffing mogelijk, niet boven de grootste van alle zondaren, omdat we het zelf zijn. Gelijk een apostel zo bekend, ik de grootste der zondaren. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. We zijn van nature maar christen vervolgens. Heere, ontdek ons aan die vijandschap. Opdat we door vrije, soevereine genade van ons paard geslagen mochten worden. Gelijk ook Saulus van Tarsus te beurt viel. Dat was die voorweg van de weg die recht heet. Van de weg die genoemd wordt in uw woord de rechte straat. Daar heb gij met Saulus van Tarsus afgehandeld. Heere, dat ge het ook onder ons zou doen. Opdat er van ons gezegd wordt, niet van mensen, maar door u uit uw mond gehoord, zie hij bid. Dan is alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Toen wenste hij niets anders meer te weten. Nog 3 jaar bekwaam gemaakt in de woestijn van Arabië. En toen net als Habakuk uitgezonden om uw heraut te zijn. Heere, dat dat ook deze avond mag zijn, dat het een herautenstem bij u vandaan mag zijn, door de dwaasheid der prediking, door gebroken woorden, omdat gij niet engelen, die in het geheim niet kunnen kijken van de zaligheid, omdat ze geen genade kennen en ook niet nodig hebben, maar gij hebt het mensen gegeven die gij hebt opgericht uit het stof. Heere, het is alles zo onbegrijpelijk dat gij het zwakste hebt uitverkoren om het sterke te beschamen. Gij zegt het in uw woord, de wijsheid der wijzen vergaan, gelijk de waarzegsters en de waarzeggers ten tijde van koning Belshazzar het geschrift op de wand niet konden verklaren. Daniel kon het ook niet verklaren, net als Jozef, hij kon het ook niet verklaren, maar de Heere zal het mij bekendmaken. Heere, dat we het zo mochten doen, in uw naam, om uw woord bekend te maken, want het is een geheimschrift. Verstand komt er niet achter. Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid, maar wij die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid, naar de mate des geloofs. Er zit geen plafond in de kennis. Mocht gij onze wijsheid zijn, o Heer Jezus Christus, en ons inleiden door uw lieve geest in de waarheid, uit de wereld, in de waarheid, naar het Vaderhuis. Gelijk nu ook alle profeten en apostelen reeds daar zijn, waar de arme Lazarus is, om aan te zitten in de bruiloft des lams, om uw naam de eer te geven, men loven u vroeg en spaar de wereld hoor en volgen onze zang met amen, amen, na. Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, we hebben u dat vijfde hoofdstuk voorgelezen uit Daniël. En dat is ten nauwste verbonden met het verdere gedeelte van Habakkuk. Waarvan u de tekst van overdenking kunt vinden in dat tweede hoofdstuk. We hebben het u vanmorgen helemaal voorgelezen. En we noemen alleen de tekstwoorden waar het vanavond over gaat, vers 11. En daar staat geschreven, want de steen uit de muur roept en de balk uit het hout antwoord dien. U hebt het gehoord wat de tekst luidde, dat de handschrift, dat met niet met een onzichtbare hand, maar met een zichtbare hand, daar Belsazar zag die hand op die muur verschijnen, toen hij zich bezatte met wijn en sterke drank, met al zijn onderdanen, vrouwen en bijweven, want de steen uit de muur roept, Menee, Menee, Tekel, Upharsin. En geliefde Habakkuk moest die woorden en moest dat oordeel Gods, en gelijk geschreven staat in dat tweede hoofdstuk, toen Habakkuk daar stond op die wachttoren en op de Heere zag om te wachten wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. En toen kreeg Habakkuk van zere wegen te verstaan, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Mozes werd gegeven de heilige wet Gods in stenen tafelen geschreven door de vinger Gods. En nou moest Habakkuk dat doen met de oordelen Gods. Om in stenen tafelen te schrijven, wellicht in kleitafelen, maar met een grote letter, staat er in de grondtekst, met een grote letter, opdat al degenen die daar voorbij liepen het woord zouden lezen, de woorden Gods die daarin stonden ingraveerd. En dan zeggen de kanttekenen dat het gezicht slaat op de vernietiging van de Chaldeeën, maar persoonlijk geloof ik dat niet. Het slaat veel meer op het gezicht wat in hoofdstuk 1 genoemd wordt, de last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Dat was de last die hij gezien heeft, de last die ook anno 2015 gezien wordt, ziet onder de heiden en aanschouwing, verwondert u, want ik werk een werk in u die de dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden, want zie, ik verwek de Chaldeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Dat was nog profetie. Dat moest nog gebeuren. En dat moest Habakkuk in tafelen schrijven. Ook de verwoesting van Jeruzalem moest hij in tafelen schrijven, opdat het volk daarvan kennis zal nemen. En niet alleen door mondelingen profetie, maar de Heere had het opgeschreven, opdat ze zich dat zouden herinneren. Een teken wat de Heere had opgericht, een geschrift zoals Belsazar dat geschrift opmerken, hè, want anders zouden we nog zeggen, ja, we hebben wel een hoorbare stem gehoord, maar ja, we zouden ons vergist kunnen hebben. Nog eens kijken of het waar is. Nou, u ziet dat het woord is een geschreven woord. De brieven van Paulus waren krachtig, hè, en zijn woorden waren, ja, hij sprak maar stotterend en hakkelend. Maar de brieven, zeggen ze, zijn krachtig. Als iets geschreven staat, staat het zwart op wit. Een woord kun je altijd nog terug. En dan zeg je, ja, ik heb het zo niet bedoeld, maar zo is het zo. Als je ontmaskert, wil je vals zitten leren, dan kun je altijd nog zeggen, ja, zo wordt het niet bedoeld. En dat zeggen ze zelfs van het geschreven woord, om zichzelf natuurlijk vrij te pleiten. Want hetgeen geschreven staat in vers 18, want het zal een gesneden beeld, wat zal het gesneden beeld baten, dat zijn van meerder het gesneden heeft. Of het gegoten beeld, het welk een leugenleraar is. Daar wordt ook van gesproken in Daniël 5, zoals we u dat hebben voorgelezen, toen koning Belsazar feest ging vieren met zijn onderdanen. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. En de koning en zijn geweldig en zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. En zij dronken de wijn en prezen de gouden en zilveren, de koperen en ijzeren, de houten en stenen goden. Afgoderij bedrijven. En Dan moest Daniel in getuigen, daar werd hij nou voorgezet. Daar zie je het weer, Habakuk werd ervoor gezet. Die werd in die bres gezet, die werd die last opgebonden. Daniel precies hetzelfde, Jeremia precies hetzelfde, Jesaja precies hetzelfde. Nathan precies hetzelfde. Gij zijt die man. Mijn geliefde, dat is weg in onze dagen. Dat is helemaal weg. En dan kun je zien dat God zijn ware knechten niet meer hebt in het Westen. Want dan geschiet het. Want elke ware knecht van God wordt in de bressen gezet. Die krijgt een publieke stem. Daar zorgt God voor. Daar zorgt de Heer voor. De Heer Jezus was een publiek figuur ten tijde van zijn rondwandeling op aarde. Zijn apostelen evenzo. Zijn profeten evenzo. En in onze dagen is het allemaal achter de reformatorische geveltjes. Allerlei fluisteringen. Wat de wereld, waarvan de wereld niks meer af weet. Dat is een schande, dat is een schandaal, want daarmee wordt Gods naam gelasterd. De overheden worden niet meer aangesproken, maar hier leest u, ik heb het u voorgelezen, dat Daniel, die wordt zelfs door koning Belsazar geroepen, op advies van zijn vrouw, dat in hem een geest van wijsheid en verstand was, de geest der goden. Helemaal weg. Men is politiek gaan bedrijven. Het naamchristendom is politiek gaan bedrijven. Nou, dan kon Daniel zijn handen niet aan vuil maken. Nee, nee. Hij was een heerser onder koning Darius. Hè? Laten we zeggen, de hoogste stadhouder. En toen hebben ze hem... Al die onderkoningen werden zodanig jaloers. Hè, dat ze Daniel de leeuwenkuil bezorgden. Maar er staat hè, in de spreuken, wie een kuil graaft voor een ander, die zal het... Dat is ook een gewone spreuk, kinderen, weet je toch wel. Wie een kuil graaft voor een ander, die zal er zelf in komen. En toen al die koningen, toen Darius erachter kwam, hè, dat het een list was, waarmee ze Daniel hè, in de diepte wilden storten, gelijk ze Christus van de steilte in de diepte wilden storten. Toen begaf koning Darius een bevel om al die onderkoningen met hun familie, vrouwen en kinderen in diezelfde leeuwenkuil te storten. En voordat ze de grond bereikten, hadden de leeuwen hen al verscheurd. Kijk, dat is nou iets van die naakte boog Gods waar ik het vorige keer over heb gehad. Die naakte boog Gods, die ook in Habakuk wordt genoemd. Ik heb het vorige keer, heb ik het u voorgelezen uit vers 9. De naakte grond werd ontbloot door uw boog. Dat is die naakte boog Gods. God heeft meer pijlen op zijn boog als één, heb ik vanmorgen gezegd. Maar die naakte boog Gods, daar heb ik toch een mooi boekje over geschreven. Hoe God afrekent met de vijanden van zijn volk. Want dat zijn ook zijn vijanden. De vijanden van Christus zijn ook de vijanden van Gods volk. Meer vijanden heb ik niet. Mijn vijanden die... liggen voor rekening van Christus, ten oordele. En geliefde, als dat gebeurt, die naakte boog Gods, waardoor de Heere Farao met zijn leger hebt omgebracht, als de Heere zijn zwaard gaat trekken ten strijden, laat ik zo eens zeggen, kijkt hij niet op een paar duizend doden. Nee. Als God komt met zijn verbondsvraag, als die verbonds Jehovah zijn zwaard gaat trekken, als die strijdbare held, de Heer is een krijgsman, staat er in het woord, als die ten strijde gaat trekken, dan moeten presidenten en koningen voor hem buigen. Nou, dat zal ook op de jongste dag gebeuren. Alle knie zal zich voor hem buigen en bidden voor hem neer, al het heidendom zijn lof betuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Maar als de Heer ten strijde trekt, dan hoeven zijn krijgsknechten maar te volgen. En dan worden ze er ook voor gezet. De Heere is als het ware in hun onmiddellijke nabijheid, in de front en in de back. Als die strijdbare held, als dat schild, wat tot Abraham gezegd werd, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dan in die kracht heb Abraham Kedorlaomer verslagen, Lot uit de handen van Kedorlaomer gered, zelfs de koning van Sodom. In die kracht strijden Gods kinderen in die volle wapenrusting des geloofs. Je komt het in onze dagen nauwelijks meer tegen. Er is geen getuigenis meer. En als de profetie ontbreekt, wordt het volk ontbloot. Dat was zo met koning Belshazzar. Er zei niemand hem de waarheid en hij dacht feest te kunnen vieren terwijl de Chaldeeën, zijn burcht hadden omsingeld. En de laatste verse van dat Daniel 5 hebben we nu opgelezen, dat koning Belshazzar werd gedood. Hij had er niet op gerekend. Daniel had het hem wel bekend gemaakt. Maar ja, die man die keek er ook maar biblicistisch tegenaan. Hij zegt, zou wel niet zo'n vaart lopen? Nog even doordrinken. Hè? Uit de gouden kelken en uit de zilveren schalen en van de tempel gods. En toen kwam God ten gerichte. Menee, teko u vassin. We hebben u voorgelezen uit Gods woord. En wat die woorden betekenen. In kort gezegd, gewogen en te licht bevonden. En geliefde, toen had God nog zijn profeten. En dat is nog niet zo heel lang geleden. Want de Heer heeft tot voor deze eeuw zijn profeten gehad. Maar nu is er geen profeet meer overgebleven in onze dagen. We leven in het einde van de eindtijd. De Heer heeft zijn profeten weggenomen. Dat is het ergste oordeel wat er is. Hoor. Als de Heer zijn profeten wegneemt. Hij houdt altijd wel zijn vier getuigen. Maar hij geeft het hele westerse naam, christendom, heeft hij overgegeven. Naar het goeddunken van hun eigen hart. En je ziet het ook voor je gebeuren. He, op alle kerken staat geschreven. En als hij God vreest, dan kan je het lezen. Als hij God vreest in de waarheid, dan kun je het weten. Menee, tekel u varsin. Ja, maar die Prielkerk dan. Menee, tekel u varsin. En de Heer heeft me duidelijk en klaar geopenbaard vanuit het woord, hoor, want dat zijn geen buitenbijbelse profetieën. Die bestaan trouwens niet. Gods woord is een afgesloten kanon en het woord verklaart zichzelf. Het woord heeft geen uitleggen nodig. Nee, wij hebben een uitleggen nodig. Zoals die Moorman op weg naar Moreland, op weg naar de eeuwige rampzaligheid voor zijn inleving. Ja, hij kon het niet verstaan, want hij had geen uitleg. En toen stuurde de Heer Filippus op zijn weg, waar geen weg was. En toen werd in die zwarte Moorman Christus geopenbaard vanuit Jesaja 53. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Want het was voor hem een verloren zaak. Het was voor hem een verloren zaak. Hij werd geopenbaard in de dood en in het lijden van Christus. En hij wist niet dat het Christus was. Moet je geopenbaard worden tot rechtvaardigmaking, tot geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Ja, dat was Daniel, hè. En daarom kon hij ook bij God vandaan zeggen, nou Belshazzar, hou je gaven maar voor jezelf. En geef je eer maar aan gesneden beelden, ik heb het niet nodig, man. Als mijn God maar vereerd wordt. Hij hield niets achter van die uitlegging. Maar nee, hij zei niet, nou ja koning, het kan nog wel even duren. Nee, kijk, toen Jona predikte tot de stad Nineveh, toen kreeg hij duidelijk de woorden Gods te verstaan dat het nog 40 dagen duurde. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Maar dat kreeg Daniel niet van de Heere te kennen, omdat Belshazzar te preken. Nee, het was een afgelopen zaak. Hè? En in diezelfde nacht werd koning Belshazzar gedood. Als God zijn zwaard gaat trekken, dan is er geen dominee. Ja, dat houdt een dominee niet tegen. Nee, met allerlei Hananja-preekjes. Je kunt het vandaag overal horen. Allemaal Hananja-preekjes. Het valt wel mee, hoor. Dan zeggen, het is zo erg niet. Dan gaan ze naar huis. Dan zeggen ze, nou ja, als het dan de waarheid nog is in objectieve zin, nou ja, het was maar een preek. Je moet het niet zo ernstig opvatten. God is toch barmhartig. Hè? Hij zal toch al die mensen, zal die niet ombrengen door het zwaard. Hè? Want God is toch een God die de goddeloze rechtvaardigt. Ze nemen al dezelfde woorden in de mond. Hè? De Hanania ook. Alleen verbrak hij dat houten juk van Jeremia. En toen kreeg hij van de Heere aangezegd, gij zult een ijzeren juk krijgen. En onder dat ijzeren juk is hij gestorven. Want als je een ijzeren juk krijgt, kunnen mensen niet dragen. Een ijzeren juk is het oordeel. Dan wordt het leven afgesneden en dan sterf je zonder de wet. In de eeuwige rampzaligheid, gelijk die rijke man, altijd dat juk des Heeren had afgeworpen. En als je een ijzeren juk bij God vandaan krijgt aangezegd, dan is er geen weg terug meer. Een ontzaglijk. Voor Belshazzar was er geen weg terug meer. Nebukadnezar heeft zich nog tot God bekeerd. Die werd nog door de Heere vernederd. We hebben het toch opgelezen, wat Daniel daarvan zegt. Toen hij zich verhief tegen de Allerhoogste God. Hè? Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En hij liep op het dak van zijn paleis. En hij wees naar al die mooie tuinen, die hangtuinen, van het ene dak naar het andere dak. Het was gelijk een paradijs gelijk. Maar dan gaf hij zichzelf van de eer. En toen heeft de Heer hem zo vernederd, dat hij bij de beesten des velds als een woudezel onder de woudezelen gras had. En dat doet de Heer nog wel. En al Gods volk weet er wel van. Gij gedenkt mens en beest. Nou, dat is voor Nebukadnezar toch zo'n eeuwig wonder geworden. Dat God mensen en beesten gedacht. Want hij was een beest gelijk geworden. Asaf kende er ook iets van. Hè? Ik ben een groot beest bij God. Ja, de zulke, hè, die dat erkennen. Die God gaan erkennen is een heilig recht. Ik heb u wel gepreekt. De Pinksterdag van Nebukadnezar. Ja, je moet het maar eens naluisteren of nalezen. In het woord. Maar Nebukadnezar, dat was de vader van koning Belshazzar. En Belshazzar, ja, de zonen zijn vaak nog goddelozer als, dat lees je in Agab. Een goddelozer als de vader. Maar Nebukadnezar was tot inkeer gekomen. Was ook Gods werk. Hè? Maar waarom gebeurde dat niet bij Belshazzar? Omdat God een soevereine God is. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehad. God is een soevereine God. Daar heb Arthur Pink een mooi boekje van geschreven. De soevereiniteit van God. Om eens lezen. Arthur Pink, die heeft ook wereldwijd gepreekt. En hij is op het eiland Lewis in de eenzaamheid gestorven. Ja, je moet nou echt niet denken, hè, dat er mensen daarvoor in de rij staan om dat ware gesneden woord te horen. Want als het woord recht gesneden wordt, dan loopt de kerk leeg. Er wordt Filippus uitgezonden naar één man. Op een weg welke woest was. Één man. Maar ik zei dit vertellen, gemeente, dat toen Maria moest bevallen van de Heer Jezus, ze was bijna op straat bevallen. Want er is geen plek en plaats voor de koning der heerlijkheid in de herberg van het reformatorisch christendom. Er is geen plaats. Nooit zo geweest natuurlijk. Nooit zo geweest. Hè? En er is al jaren die kanker voortgevreten. Al jaren die kanker voortgevreten. Van dat van God vervloekte kerkgeloof. Je komt geen mens, je komt geen revel tegen of ze komen op uit het kerkgeloof. Maar daar ga je voor eeuwig mee verloren. Want dat kerkgeloof was ook die rijke man. Hè, dat was ook zo'n geloof, ook een kerkgeloof. Die geloven in zichzelf, die zijn hun eigen godheid. Moet je eens opletten. Die mensen die zijn ook nooit meer te corrigeren, om het maar eens goedkoop te zeggen, door het woord. Ze laten zich niet gezeggen door het woord, want ze zijn hun eigen god geworden. Zij maken zelf uit hoe ze geloven. Maar daar ga je mee verloren, gemeente. Want het ware zaligmakende geloof is een gave gods. En dan kan je niet meer anders geloven zoals de Heilige Geest u doet geloven. Moet je eens opletten. Dan is een mens gedood aan zijn kunnen en aan zijn kennen, aan die oude mens onder de wet, die altijd zelf zijn eigen wet bepaalt. Daar zijn Gods kinderen aan gestorven. En dan moeten ze vaak nog een dubbele slag krijgen. De tweede bekering. Om nou finaal en al aan al dat bekeerde, hoogmoedige gedoe te sterven. Omdat je Christus als je bekering zou overhouden. Dat kende Daniel. He, daarom mocht hij vrij en blij zeggen, geef u eer maar aan gesneden beelden. Ja, houdt u gaven voor uzelf. Nou, de zonen van Samuel namen graag die pakjes met aardbeien aan. Ja, ze zeggen, dan zou ik wel een beetje milder preken zonder. Als je mij nog een beetje bedient. Ja. Nou, ontslaat dat niet van u van de tiende, moet ik echt zeggen, want daar heb ik wel eens meer over gepreekt. Er wordt in onze dagen natuurlijk groot mee gesjoemeld. Maar als je God de tiende niet gunt, dan gunt hij u het eeuwige leven niet. Kun je dat dan met de tiende verdienen? Nee, maar als je dankbaarheid niet uit God is, is je rechtvaardigmaking ook niet uit God. Heel eenvoudig, hè? Het is alles met elkaar geklonken. Want het is geen stukkenleer. Alles is aan elkaar geklonken. De leer, de keten des heils, dat is geen stukkenleer. Eerst dit en dan dat. Nee, die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij verheerlijkt. Dat is alles één in Christus. Er zijn ook geen twee kanten van een medaille. Christus is geen medaille. Dat is niet wet en evangelie. Nee, nee. Ook de menselijke natuur en de goddelijke natuur verenigd in één persoon. Dat is geen twee kanten van de medaille. Dat is godslastering. Christus is een volkomen zaligmaker. Zowel ten aanzien van zijn menselijke natuur als ten aanzien van zijn goddelijke natuur. En door die Christus werd Daniel en werd Habakkuk en al de profeten en apostelen bediend. Door de profetische bediening van Christus, door de priestelijke bediening van Christus. En daardoor preken wij. Anders is spreken onmogelijk. En door de komende bediening van Christus. Hij voert heerschappij over alle gewetens der mensen. Of je nou onbekeerd bent, vijandig bent, of dat je bekeerd mag zijn en God mag vrezen. God hebt alle gewetens mee. Hij getuigt door de Heilige Geest in je ziel dat Gods woord de waarheid is. Ook al heb je dan een grote mond, van nee, dat geloof ik niet. Die zogenaamde atheïsten, nou heel het reverdom, dat is het atheïstische reverdom, dat kan het woord aanpassen naar de politieke omstandigheden. Nog goddelozer als de wereld. Ja, want de wereld bedrijft zulke zonden niet. Moet je eens opletten. En als het zover is, geliefde, dat de Heer dat oordeel van het menee tekel Ifarsim gaat uitvoeren, dat is een oordeel, een verwoestend oordeel. Want na de verharding volgt de verwoesting. En dat zien we ook in de dagen van Belshazzar vervuld. Dat zien we in de profetie van Habakkuk, opgeschreven in stenen tafelen, in tafelen. Dat het duidelijk op tafelen geschreven zou worden, dat gezicht op dat daarin lezen, die voorbij loopt. En wat een genade God, wat een genade God. De Heer maakt altijd eerst zijn oordelen bekend door zijn knechten, de profeet. Een mens gaat nooit ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. Nooit. Want ook de heidenen die God niet kennen, hebben een ingeschapen godskennis. En de Heilige Geest, ja, die maakt hun bekend, ja, omdat ze geen wedergeboren geweten hebben, is die kennis niet zuiver. Nee, maar ze vrezen God met een wettische vrees. Elk mens van nature vreest, als je tenminste nog even toegeschroeid geweten hebt, vreest God met een wettische vrees. Een onbekende God. Want de heidenen geloven zeker dat er een God is. Hè? En daar maken ze een afgod van natuurlijk, hè. Als het vroeger in het stenen tijdperk donderde, onweerde, dan hebben ze daarvan gemaakt, dat is de god Donar. En die gooit zijn hamer op aarde en die vangt die dan weer op en die gooit die weer op aarde. En dat noemen ze de onweer. Wodan en Donar. Weet je het nog uit de geschiedenis? Afgoderij. Nou, dan hoef je niet zo ver terug te gaan in de geschiedenis, want diezelfde afgoderij wordt in onze dagen massaal bedreven. Het is alles afgoderij. Men maakt van de overheden afgoden. Hè, en dan pakken ze het woord erbij. Dan zeggen ze, ja, je moet toch de overheden gehoorzaam zijn. Want die dragen het zwaard niet te vergeefs. En er wordt zodanig afgoderij mee bedreven. Dat ze zwijgen ten opzichte van alle overheidskwaad en overheidsongerechtigheid. Dan gaan ze zwijgen om er zelf goed vanaf te komen. En kinderen, mag ik je vragen, zouden die mensen er goed vanaf komen? Die maar zwijgen over de ongerechtigheid. Over de ongerechtigheid van de overheid, over de ongerechtigheid van ons. Zouden die leraars daar goed vanaf komen? Dat die maar een zwijgen, ook met een zwijgende mond. Dat is geveinsdheid. Stomme honden die niet bassen kunnen hebben vanmorgen gezegd. Vanuit het woord hoor. Dat is geen verzinsel van mij. Wat zegt de Heer zelf? Zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Zouden die er goed vanaf komen? Als ze voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen? Dat geloof je toch zeker niet, hè? Dat geloof je toch zeker niet. Maar u zegt prediker. Wanneer zeg je nou wel genoeg? Wanneer heb je je eigen nou zodanig vrijgemaakt dat de Heer het aanneemt? Ja, dan moet Gods woord lezen. Daar heb ik zo vaak over gepreekt. De vrijmaakplicht. Dat is geen wettische plicht. Ja, het leggen ze een claim op ieder verbondskind. En je zal daarna geoordeeld worden. Hè, omdat je krachtens verbond dat teken en zegel op je voorhoofd draagt. En als de kerken dat weigeren toe te dienen, dan zal het oordeel vol majesteit wederkeren tot gerechtigheid tegen die leraars en tegen die kerken en die kerkraden die hebben geweigerd om verbondskinderen te dopen. In de rechte weg, want kijk, in onze dagen moet je eerst zeg maar een papieren belijdenis afleggen en dat is dan zogenaamd de toegang tot het avondmaal en de grond waarop je je kinderen kunt dopen. Het zijn allemaal houten en gesneden beelden. Daar neemt God niks van aan. Die kerken die werpt die overboord. En de vloek ligt er duidelijk op, ook in onze dagen, dat meneer tekel u verzin, dat gaat de Heere nu voltrekken over land en volk. Maar kijk eens, de kerk van zijn plek is, dan gaat er een heel land en grond. Maar goed opletten. Als de kerk van zijn plek is, en zodanig van zijn plek, afgevallen, van God afgevallen. Andere leringen, hè? Andere, zet die deuren maar wijd open, Libanon. Want God komt met zijn oordeel. Dus niet meer af te bidden. En er is geen ene revo-predikant die het gelooft. En al in onze dagen zie je het letterlijk gebeuren wat in Habakkuk 1 geschreven staat. Al zendt de Heere die sprinkhanen en die vreemdelingen en die zogenaamde vluchtelingen. He, die vrouwen bij hopen verkrachten en die waar de eigen burgers uit huis worden gezet om plaats te creëren voor die moslims. He, die alle vuil en huisvuil over de reling gooien op straat, waarin schoolkinderen verplicht worden om al die rotzooi op te ruimen. Ouders worden woedend. Ik heb u gezegd, hè? Dat Duitsland heeft Gods volk, heeft Gods ogenappel aangeraakt. En nou gaat God hun aanraken door middel van de oordelen. En je zal het zien. Het wordt één grote anarchie. Ook Nederland gaat er aan. Want kijk, als je voor eigen rechten gaat spelen, als je net doet of dat je God bent, zoals Van der Staaij doet, hè, die zijn stem gegeven hebt om even Libië schoon schip te maken, zogenaamd, hè, terwijl de Libische bevolking het zeer goed had onder de regering van Gaddafi. Maar kijk, God kijkt ook wat er... Alles heeft met Gods woord te maken. Alles heeft met zijn regering te maken. Dacht je dat de Heer met ledige ogen toegezien heeft hoe de NAVO Libië en Afghanistan gebombardeerd heeft. Hè, tot een anarchie waar zelfs de christelijke politiek zijn stem aan geeft. Dacht je dat God dat ledig toeziet? Nou, dan heb je toch wel een gesneden beeld hoor, van God. Dan heb je toch van God wel een kleipop gemaakt. Want God is nog precies dezelfde God als die God die Sodom en Gomorra van deze aardebodem hebben weggevaagd door het vuur des hemels. Dat is precies dezelfde God. Ik hoor veel dominees, heb ik horen zeggen, ja, we leven nou in een post-christelijke tijd en nou gaat het allemaal anders. Dat zijn predikanten van de duivel. Dat zijn satanische leraars hè, die zichzelf en er zijn natuurlijk hopen kerken die zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid, want dat willen ze natuurlijk graag horen, dat het allemaal anders gaat ja, als in vroege dagen. Het gaat natuurlijk allemaal, je wordt natuurlijk niet meer zo bekeerd als Abraham. God openbaart zich niet meer met een bijzondere openbaring als een volk. Het staat, je moet het allemaal uit Gods woord plukken, dat moet je geloven. Maar die Habakkuk die kon niet spreken en die kon niet gaan lopen en die kon niet bewegen. Hij wachtte op God op die wachttoren. Totdat de Heere zijn wil en zijn raad in hem zou openbaren. Dat is nog precies hetzelfde. De Heere werkt nog exact dezelfde hè, als onder Abraham, hè, onder de aartsvaders, in het Oude Testament, hè, onder de gelovigen, in het Nieuwe Testament. Precies hetzelfde. Want het levende kind wordt nog op straat geboren. Dus nog dus niet veranderd. Gods volk heeft geen plaats in deze gewesten. Nergens plaats. Nergens welkom. Want als ze de koning der heerlijkheid die plaats hebben geweigerd, dan moet je echt niet denken dat de deuren voor je openstaan. Dan moet je echt niet denken. Nee, alle deuren gaan dicht, alle kerkdeuren gaan dicht. Hè? De dominees gaan over je lasteren, de ouderlingen doen er een schepje bovenop. Ja, heb je het al gehoord? Hè? En ze vervolgen, het zijn christen vervolgende kerken geworden. Het zijn bolwerken van de Satan, holen van de duivel. En weet je wat Huntington zegt? Op grond van Gods woord, want ik neem geen lering van mens aan. Een mooi boekje geschreven, hè, dat het de zoogkind die vermaakt zich in het hol van een adder. Nou, daar heb je dat nou, daar heb je dat nou. En dan mag zo'n kind in Christus, daar hoef je mijn grote vent voor te wezen, zo'n kind in Christus. De Heer houdt er altijd maar kinderen op namen. Als gij niet wordt gelijk een kindje, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En die mogen zulke holen, zulke adderholen, hè, dat zijn de valse leraars, die mogen ze uitroken. Dat is een wezenlijk deel van de roeping. En dat gebeurt altijd in de gestalte van de leeuw van Juda's stam. En je moet maar luisteren, in welke kerk je komt, dat hoor je nergens meer. Ze kennen maar één Christus, dat is het Lam Gods. Ja, die woorden worden natuurlijk met allerlei stemgedrag op de lippen genomen. En je hoort niks meer over de leeuw van Juda's stam, hoor je echt niks meer, want dat wordt zo gehaat als de pest. Dat wordt zo gehaat als de duivel God haat. Daar moet men niks meer van hebben in onze dagen. Maar je moet eens lezen in de geschiedenis, kinderen. En dan moet je alleen, dan heb je aan Gods woord genoeg. Maar ook in de kerkgeschiedenis staat dat zo vaak opgeschreven, opgetekend. Dat die leraren die werden vervolgd. Hè, die het recht, Gods recht verheerlijkt in de leeuw van Juda's stam. Predikten tot ondergang van de goddelozen. Tot neerwerping der sterkte. En tot verwoesting van alle godsdienst. Buiten Christus. Want dan komt de hele gemeente overeind. En dan komt de hel in beweging. Kijk, als je nog maar preekt. Nou, er is nog genade hoor. Als je maar evangelie op je lippen neemt. Christus, geloof. Ja, dan gaat het nog wel. Is Christus dan geen dierbare naam? Jazeker is het een dier. Het is de dierbaarste naam. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Maar die Christus. Is de Christus der schriften. Niet een zelfverzonnen Christus. Niet een valse Christus. Er zullen veel valse christenen opstaan in het laatste de dagen, zegt de Heer tot zijn discipelen. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Dus je moet nou echt niet denken dat al die kerken het zo goed menen. Die menen het helemaal niet goed. Het interesseert ze niks of een mens tot bekering komt, ja of nee. Want ze weten niet eens wat bekering is. Ze kunnen het heel niet beoordelen. He, want die het zijn, die worden de kerk uitgeworpen. En die het niet zijn, die worden allemaal ingezegend. Die worden een heilige avondmaal genodigd. Dat zijn de reformkerken van vandaag. Hoe zwaar ze zich ook voordoen. We hebben onlangs gezien dat die J. Roos het Banneveld. Die geïllustreerde statenvertaling staat te ontvangen en te verheerlijken. Nou, zo ligt het op. Want die statenvertaling is van God vervloekt. Dat zal ik je echt vertellen met al die valse verklaringen van peken en predikanten. Die Joppe die heeft wat op zijn hals gehaald, die dominee Joppe van de HHK. Een oordeel op zijn hals gehaald. Nou, het is al een oordeel. Als hij dat durft, om zo Gods woord te verkrachten. Met illustraties. Om Gods woord dichter bij de jeugd te brengen. Nou, je geeft de jeugd een vrijgeleide naar de hel. Met zulke vervalste bijbels. Met zulke vervalste stripverhalen. Dat predik ik u in zere naam. Gods woord als het kale naakte woord Gods te veranderen, krijg je mensen letter aan veranderen. Nee, u zou zeggen, de Statenvertaling is toch ook maar een vertaling, dat is waar. Maar de Heer doet wel de ware betekenis van de grondtaal verstaan. Dat zegt Huntington zo mooi. Hij zegt, de Heilige Geest leert je echt geen leugen als je geroepen bent om het woord te preken. Dat moet je echt niet denken. We kunnen erin vallen. Wij staan open voor de dwalingen. Maar hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Dat gebeurt altijd bij de ware leraars. Ook als Petrus feinst, dan wordt hij direct. En Petrus valt direct niet voor Paulus, maar voor Gods woord. Dat is altijd het waarachtige kenmerk. Als een leraar zich niet laat gezeggen, is het een valse leraar. Heel eenvoudig. Dat is zo eenvoudig dat een kind dat kan verstaan. Want als hij niet valt voor de allerhoogste God, dan val hij voor de duivel. Dan ben je een duivel aanbidden. Het is het een of het ander, er is geen tussenweg. Dus je onderwerpt je eigen aan Gods woord, gewillig. En daartoe bekwaam gemaakt door de Heilige Geest, in de weg van waarachtige wedergeboorte of bekering. Of je verwerpt God, één van de twee. Één van de twee. En dat moest Habakkuk bekendmaken, dat moest Daniel bekendmaken. Hij moest die woorden bekendmaken, de gevolgen daarvan, de betekenis daarvan. Dat het heel slecht zou aflopen met koning Darius. en zijn koninkrijk en met zijn goddeloze praktijken. Hij had het oordeel Gods over hem ingeroepen. En waardoor nou bijzonder? Omdat hij de gouden schalen en de zilveren bekers misbruikte die alleen voor de tempeldienst waren bestemd. Die door God geheiligd waren. Hij stal net als Achan van het verbannen. Koning Darius. Je leest niet van Nebukadnezar dat hij zich daarin vergrepen had. Hij heeft het allemaal wel meegevoerd. Hè? Maar hij heeft zijn eigen niet zodanig vergrepen als zijn zoon Belsazar. En over Belsazar openbaarde Heeren het oordeel door de mond van Daniel op, met die hand op die muur. Maar nou persoonlijk, ja. Ik heb ons tegen Bredeweg, meneer Bredeweg, die een hoed op hebt van 80 meter hoog. Ik zeg, meneer Bredeweg, loop je al op de smalle weg? Woest worden ze dan gelijk. Maar die had ook zo'n geëikte uitspraak. En nou persoonlijk, zegt hij. Nou, ik zeg, vertel me. En dan hoor je net niks. En want alles wat ze vandaag zeggen, ja. Je moet de inhoud maar eens wegen in die weegschaal. Waar Daniel hierover spreekt. In de goddelijke weegschaal is alles gewogen, gewogen en te licht bevonden. Een mens brengt niks mee als hout, hooi en stoppel. Verder niks. Wij brengen geen gewicht in de goddelijke weegschaal. Gods volk ook niet, hoor. Maar weet je wat Habakuk zo mooi zegt? Hè? Hij stond op zijn wachttoren en hij had zich gesteld op de sterke, op de sterkte. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het gewicht. Daar heb je nou dat gewicht dat de eeuwigheid verduren kan. Want die sterke toren, die is Christus. De Heere is mij tot sterkte. Als je die sterkte mag kennen, als je in die sterkte gevonden wordt, dan ben je, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want bij het gebruik, bij het wettig gebruik, leg het misbruik weer op de loer, maar dan ben je almachtig. De mens is niet almachtig, zo bedoel ik dat niet te zeggen, nee. Nee, maar dan sta je in de sterkte van een almachtige God. En dan ben je tot alles. David zegt het toch? Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door. David was in die sterke God begrepen. En als je nou in die sterke God begreep. Die heb je niet onder je arm hè, tegenwoordig. Hè. Die Joppe neemt die Bijbel onder zijn arm. Hij zegt, dat moeten we eens aangenamer maken voor alle mensen. En vooral voor de jeugd. Hè. Dat zijn, Moerkerk heeft een boekje geschreven. Dominee Moerkerk een boek. De liefde tot jongeren. En het is de grootste haat die je maar bedenken kan. Want hij stuurt ze regelrecht met een kerkticket ter hel. Hij laat ze zwemmen in de dode zee. Ja, Budding ook. Gaat hij op een reisgezelschap naar het Joodse land. En als hij daar staat in Bethlehem, dan zegt hij, het lijkt net of dat ik in mijn vaderland ben. Ik heb wel eens tegen hem gezegd, ik hoop dat je een ander vaderland wil kennen, want je zal je eigen nog voor eeuwig bedriegen. Hè? Zwemmen in de dode zee, waar God zijn oordeel over heeft uitgestort, in de verwoesting van Sodom en Gomorra. En dan gaan de reformatorische vrouwen op reisgezelschap met Budding, gaan in die zee zwemmen. Het is nog veel verder weg, ik ken nog zoveel noemen mensen, maar ik moet maar net als Habakuk dat in ook geroepen als om schrijvende engel der gemeente of ze het horen of niet horen, want ze zullen het toch niet geloven. Het gaat in de haast uit Jeruzalem, want ze zullen mijn getuigenis, uw getuigenis van mij niet aannemen. Dat gaat letterlijk in vervulling op in onze dagen. Er is niks nieuws onder de zon. De apostelen, die zijn aan de eenzaamheid overgegeven. Alleen op Pinksteren kwam er een grote opwekking. En daarna zijn ze allemaal de eenzaamheid, de weg welke woest is. Achter de Heer Jezus aan in de woestijn. Daar wordt het geleerd, daar wordt het beoefend. Dat de Heer zijn volk een tafel toericht in de woestijn. En dat ze steunen op de staf van hun liefste. Daar heb je het leven van de bruidskerk. Dat is nooit anders geweest. De vrouw kwam, de aarde kwam de vrouw te hulp. Wie was die vrouw? Dat was de kerk. Ze had een kroon op haar hoofd. Een 12-sterrige kroon. Ze was gefundeerd en geworteld in de leer van de apostelen en profeten. Maar van de Heer Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. Je zou toch zeggen, die vrouw die wordt toch hooglijk vereerd. Hè? Een kroon op haar hoofd. Nee, ze wordt vervolgd. Door de kerken, door de leraars, door de zogenaamde christenen, door de christelijke politiek. Wordt vervolgd. Want wij willen niet, zeg maar, die godsdienstvrijheid die alleen de leer van de apostel en profeten beleidt, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen. Nee, wij willen ook die moslims de vrijheid geven om een geloof te beoefenen. Van der Staaij, Dijkgraaf, bisschop, al die SGP-dominees. Ze hebben Christus verraden. Ze kruisigen hem elke dag opnieuw. Het is nog veel erger als dat ik het zeg. En er is geen opmerken, er is geen bekering, er is geen wederkeer. De Heer heeft alles overgegeven. En nou laat hij moslims die gegeven zijn door de SGP, door de CU, noem al die zogenaamd christelijke partijen maar op. Nou komt het oordeel voor majesteit, weder tot gerechtigheid. Nou gaat de Heer afrekenen. En als de Heer afgerekenen, als de Heer zijn zwaard uit zijn scheden gaat trekken, hè, dat is niet tot rechtvaardigmaking. Want dat zwaard ging door het hart van de herder. Een zwaard ontwaakt tegen uw herder, tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder! En de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Nee, dat is niet dat zwaard. Dat is niet dat zwaard, hè, waardoor de verzoenen bloed gevloeid is, hè, in Gethsemane en aan. En op de kruisheuvel Golgotha tot rechtvaardigmaking van de goddelozen. Tot rechtvaardigmaking van de vijanden die God met zichzelf verzoent. Nee, dat zwaard waar het hier over gaat, dat is het zwaard van het oordeel. En dat zwaard gaat ook bloed vergieten, massaal bloed vergieten. Maar niet het verzoenend bloed van Christus, dat is vergoten. Dat hoeft niet meer. God straft niet twee keer. Maar de oordelen, dat zijn de rechtvaardige oordelen Gods. En daar mag Habakkuk in berust hebben gelezen uit hoofdstuk 3. En daar gaat hij ook van schrijven. In stenen tafel, opdat iedereen die voorbij loopt het zou lezen. Opdat er niemand ongewaarschuwd de eeuwigheid tegemoet reizen. En nou gaat Habakkuk ook bidden in die zin voor Gods volk. Want de Heere houdt altijd een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Dat is ook onder de profetieën van Habakkuk blijkt dat de Heere ook weer ten strijde trekt tegen die Galdeeën, die ook grote goddeloosheden bedreven. Want kijk, vrouwen verkrachten en een anarchistische chaos creëren. Dat laat God ook niet ongestraft. Nee, nee. Maar eerst gebruikte die Nebukadnezar als een geesel voor die overspelige en overtredende Joden. En dat zie je in onze dagen letterlijk gebeuren, hè? Merkel de Medici, hè, wordt gebruikt als een geesel om al die vluchtelingen, zogenaamde vluchtelingen, dan binnen te halen. Ze namen terroristen natuurlijk op een enkeling na. En de SGP die kerstent, die oordelen Gods en die zeggen die vluchtelingen maar juist, hè, vriendelijk ontvangen en in huis halen. Hè, opdat ze niet, weet je wat het is? Zelfbehoud, vleeselijk zelfbehoud. Want ze zijn als de dood voor die vluchtelingen, die zogenaamde vluchtelingen. Ze zijn er als de dood van. Angst, hè, dat is de grootste raadgever van de christelijke politiek. En daarom passen zich naadloos aan alle houten en stenen beelden afgoderij aan. Gaat het maar na. Ik spreek hier feitelijk. Er zijn geen beginsel. Het is met duizenden artikelen bewezen. En er is geen dominee die het met één letter aanhaalt. Dat is alles overgegeven. Er is geen weg meer terug. Als God een kracht der dwaling legt op een land, dan is geen ene kerk die zich reformeert. Geen één persoon die zich reformeert. De Heer haalt er wel zijn overblijfsel uit, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar die komen dan terecht buiten de legerplaats. Habakkuk hadden ze ook uitgespuugd. Hè? Daniel was ook in die leeuwenkuil geworpen. Dat is de weg. Wandel in dezelfde. Hij had de koning niet bedrogen. Nee, hij had recht gehandeld en gewandeld. Maar juist de zulke worden niet verdragen. Nergens niet, in de maatschappij niet, in de kerken niet. Hè? Het is alles Tim Keller, het is alles, hè? Afgoderij, houten en stenen beelden. De acteur, die heb onlangs een commentaar geschreven over de evolutietheorie. En over het scheppingsverhaal dat Gods woord ons openbaart. Hij zegt nou, hij gaf beide het voordeel van de twijfel. Nou, ik zou je zeggen, RD acteur, je zou voor eeuwig verdoemd worden als je zo Gods woord met een... Ja, een open geweten heb je niet meer, want je hebt een geweten met een brandijzer toegeschroeid, omdat je een arbeider van de duivel bent. Maar die zullen echt verdoemd worden, er is geen weg meer terug. Als je zo Gods woord gaat verkrachten, zo opzettelijk gaat verkrachten, want als de schepping 1000 jaar hebt geduurd, heeft Christus bijvoorbeeld ook 1000 jaar in het graf gelegen. Dat kan zelfs een kind verstaan. Dat kan zelfs een kind verstaan. Als je daarmee gaat sjoemelen met de zes scheppingsdagen. Hè, de zon was opgegaan, ondergegaan. Dat is een 24 uur cyclus. Hè, er is een 12-urige nacht, een 12-urige dag. Dat is letterlijk zo. Dat leert Gods woord op alle plaatsen. En dat gaan ze nou het voordeel van de twijfel geven. Om stiekem de evolutietheorie ook nog een open deur te geven. Dat doet die RD-acteur. Dat doet Tim Keller, die komt er openlijk vooruit. Hij zegt de scheppingsdagen. Hij zegt wat de evolutietheorie leert. Hij zegt dat is rationeel. Is dat aanvaardbaar? Ja, precies, rationeel. Maar Gods ware kinderen zullen dat altijd blijven verwerpen en zich en al die theorieën tegenspreken. Publiek. En als je het niet publiek doet, in je kerk, als dominees dit niet doen, die doen het dan in het geheim. Het is net de KGB, die doen ook alles stiekem. Het FBI. Maar Gods knechten maakt God openbaar, ze moeten alles publiekelijk tegen de overheden, tegen de machten en krachten, waarvan Paulus zegt, wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de boze machten, geesten in de lucht. En dan moet iedereen vervallen. En daar gaat ook iedereen vervallen. Voor die hoge God houdt geen president zich overeind. Absoluut niet. Absoluut niet. Hij snijdt ze af als druiven, zegt Gods woord. Het is in één keer afgelopen. Men kent en vindt haar standpad zelfs niet meer. En Gods volk dan? Ja. Wat heb je in deze wereld maar een zwerversbestaan. Hè? Van de ene plek naar de andere plek. Hier vervolgd, daar nog erger vervolgd. Hè? Overal. Door familieleden. Hè? Door wat vroeger je vrienden waren. Zijn nou je vijanden. Hè? Die nou halleluja roepen morgen kruisen, kruisen. Want als het vlees gesneden gaat worden, moet je maar eens opletten, ook in je eigen, moet je eigen hart maar eens waarnemen, als het vlees gesneden gaat worden, dan komen mensen in opstand. En als je niet in opstand komt, ben je geen mens. Dus als het vlees gesneden gaat worden, dat doet Gods woord niet anders op alle bladzijden. Het vlees moet gesneden worden, afgesneden. Moet eraf, het is allemaal wild vlees. We zijn wild vlees geworden door de val in Adam. En wild vlees moet afgesneden worden. Er is maar één heilig vlees. Dat is het vlees geworden woord. Dat is Christus. En om in hem begrepen te worden. En als een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet het is alles nieuw geworden. En dat openbaart de Heer door de mond van zijn apostelen en profeten. We zullen het eerst maar zien. En wel uit Psalm 44. Het derde zangvers. Gij zelf, o God, die uit uw woning ons hulp verleent. Gij zijt mijn koning, verlos ons van het gedreigde kwaad. Gebied, kijk, de SGP past zich aan het kwaad. Maar deze godvrezende psalmist die zegt, die bidt de Heere, verlos ons van het kwaad. Daar heb je nou een waarachtig kenmerk van Gods ware volk. En gebied het heil voor Jacob's zaad. Die krijgen een last opgebonden. Niet van ikke en de rest, nou ja, die moet het maar zien. Niet zoals de bloedzuiger geef. Maar gebied het heil voor Jacob's zaad, gij doet ons onze weerpartij met hoornen stoten in de lenden. In uw naam vertreden wij die tegen ons de wapens wenden. Psalm 44 daarvan, het derde zangvers. En Gods groep knechten genoemd, omdat zij van God gesteld zijn om het volk te waarschuwen voor alle gevaren, voortkomende uit valse leringen of ergelijke wandel. Dat is de verklaring die de kanttekeningen eraan geven, dat is een juiste verklaring. En die wachters die worden op hoge torens gesteld, ook letterlijk onder het volk Israël op hoge torens gesteld, om de inwoners van die plaats waren gesteld te waarschuwen tegen de aankomst der vijanden of enig ander onrad, ten einde zij daartegen op hun hoede zouden wezen. Ja, en wat geschiet er in onze dagen, geliefd? Het volk wordt opium. Het opium van een valse leer toegediend. Want de duivel die houdt gaande zijn hof in slaap, in valse vrede. Het is erg vredig hoor, als je bij die hof van de duivel je ronde doet. Alles schijnt in vrede. Maar als er een komt die sterker is dan hij, dan heeft hij zijn loon weg. En dan komt alles in rep en roer. Als God één mens gaat bekeren, gaat een hele kerk overboord. En zelfs al in de voorweg, dat zie je bij die blinde man. Hè? Als de Heer hem zijn ogen opent, was een natuurlijke genezing, lichamelijke genezing. Hè? Dan worden ze eerst zijn ouders erbij gehaald en later vraagt het hem zelf. Ja, die wilde ook niet op. Was ook lid van de SGP. Wilde niet openbaar komen. Hè. Bang om uit de synagoge geworpen te worden. Ja. En dan komt die jongen, die werd ter verantwoording geroepen door het Sanhedrin en dan gaat hij getuigenis afleggen. En dan wordt hij uitgeworpen, want ze vragen zover dat die jongen zegt die van blindziende geworden is. Wilt gij ook zijn discipelen worden? Wat? Leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Was die jongen nog niet bekeerd. Dus kinderen, daarin komt openbaar dat je ook als verbondskind de plicht hebt om je eigen vrij te maken. En ten diepste kun je je eigen niet vrij maken, omdat dat pak der zonde nog op je rug, op je zielenrug gebonden is. Zoek eerst met God verzoend te worden. Kan ook in de weg zoals die blindgeborene die door de Heer Jezus was ziende gemaakt. De Heer kan een wonder in je leven werken wat tot de zaligheid leidt. Dat kan. Dat je daar zo van verwonderd bent. Nou, dan keer je niet tot de Heer weer. Want dat zie je aan die negen relatie, die keerde niet tot Christus weer. Nee, nee. En die vertelde alom welk wonder was geschied van Gods wegen, van Christus wegen. Ze hebben geroepen, gij zonen Davids, ontfermt u mij. Hun gebed is verhoord geworden en ze hebben er altijd van getuigd dat ze zijn voor eeuwig verworven. Omdat ze geroemd hebben in het wonder en niet in hun weldoener. Maar nou kan het wel gebeuren, dat zie je ook bij die Samaritaan. Die keert terug tot de ware hoge priester. Die sterft aan de wet. Onderwijl dat hij op weg is, keert hij terug. Dat is natuurlijk Gods werk, begrijp je natuurlijk wel. Door de trekking des vaders wordt hij aan de voeten van Christus gebracht. Hè? En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dat is met die Samaritaan gebeurd, dat loofde God. In het paradijs waren we godlovers. En nou zijn we vloekers geworden. Hè? Door onze diepe val in adem. Heb ik al geleerd. Hè? John Bunyan had een boekje geschreven over de ketellapper van Bedford. We zijn er wel geweest. Hè? Dan staat hij er op een standbeeld.
De inwoners van Bedford wisten niet wat het betekende, wisten van eens wie het was. Zo werden ze het weg in onze dagen. John Bunyan was een vloeker, was een ketellapper. Hij vloekte naar zijn ketellapper. Dat is een bekende spreekwoord. Een vloek is een vloekende ketellapper. Nou, Gods volk leert Bunyan aan beide zijden van, van het leven onder de wet en het leven in Christus. Bunyan is geen onbekende. Nee, want we zijn maar vloekers van nature. En als je God lover wil worden, lieve jongen, dan moet je vloeker inleven. Dat is de orde waarin de Heer werkt. En dat haat de mens van nature. Want hij wil drek bekeerd worden. Drek bekeerd zijn. Ja, maar de waarachtige bekering, die had dwars door het stuk der ellende. Uitlandig, van God gescheiden. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Dan komt er op de wanden van je hart te staan, meneer, tekel, u versie. Ontzaglijke gebaarwording. Dan is er geen opknappen meer aan. Want dat handschrift, dat was in de muur gegraveerd. Kon je niet uitwissen. Daniel wilde het niet uitwissen. En die wilde wel bekendmaken wat het betekende. En dan heeft God ook uitleggers om de staat van de mens onder de wet te verklaren. Dat hij daar verloren ligt voor God. En dat er geen ademtocht in de mens aanwezig is die God bedoelt. Geen ademtocht, geen snik, geen traan, niemandal. En daarom heeft de Heer zijn lieve zoon naar deze wereld gezonden. Had niemand naar gevraagd om de komst van Christus? Niemand naar gevraagd. God had hem beloofd, al een Abraham. Nog eerder in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zult gij de kop vermorzelen. En hij de versen. Maar je moet er goed op letten, geliefde. Dat als God zijn eigen woord vervult, dan zet de mens, komt er schoontjes buiten te staan. Want de oudjes zeiden altijd, vertel er eens wat van, wat er aan vooraf ging, hoe je eronder was en wat erop volgde. Mag je nou uit dat wonder wat Christus is opkomen of... Ja, kun je het ook nog voor 2% beredeneren. Van ja, ik deed dat en ik boog mijn knieën en toen. Oh ja. Ja, dat weet ik allemaal. Daarom zeg ik onder de preek dat Maria moest bevallen van de Heer Jezus. Kinderen, weet je toch wel. En dat gebeurde bijna op straat. Nou, dat is de wedergeboorte. In een droge greppel. Achter een vervallen schuur. Nog één schreeuw tot God. Nog één keer in die vijgenboom. En dan voor eeuwig weg. Te zien wie hij is. Rechtvaardig, heilig en goed. En dan voor eeuwig weg. Zacchaeus, ik moet haastig in uw huis wezen. Nee, dat staat er niet. Ik moet in uw huis blijven. Is er nooit meer weggegaan. Lichamelijk, ja. Maar met zijn geest nooit meer. Hè? En wat was nou de vrucht van die waarachtige bekering? Heren, ik geef iedereen die bestolen heeft vier dubbel weder. Nou, geen rekenmachine bij. Nee. Liefde telt niet. Liefde krijgt, de ware liefde kijkt niet op een kruiwagen. Niet op een vrachtwagen. Nee, ik heb ze wel zien gaan, al die gelovige mensen. Met vrachtwagens, oude wasmachines naar het Oostblok. Mensen, ik ken God niet dienen met wasmachines. Ja? Je moet goed verstaan, zoals het toen gebeurde. Ik heb er wel om moeten lachen. Ja, ik denk dat is de tegenwoordige zending. Die gaan het woord niet brengen, maar die gaan wasmachines brengen. Nou, Paulus heeft geen kerk gesticht voordat God mensen bekeerde. Toen was er pas sprake van de gemeente van Rome, de gemeente van Efeze, de gemeente van Galatië. Waarom? Omdat God mensen had bekeerd onder zijn prediking. Als dat nou hier is, mag gebeuren. Waar 2 of 3... mag wel sprake van zijn, maar altijd uitzien omdat Heere, geef gij uw heil aan Jacob zaad. Dat hebben we toch ook gezongen? Hè? Want ze zullen toch altijd tweeling voorbrengen. Het is voor het overblijfsel naar de verkiezing van genade, dan klink in het oordeel. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hè? Christus laat zijn evangelie altijd verkondigen in het oordeel. Van ons Adamsbestaan. Gelijk de moordenaar aan het kruis. Eén gedachte van Christus was hem genoeg. Eén Christusgedachte in de hel.
En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan vloeit zijn mond over. Ja, u zegt me, ik heb niks meer gehoord van die moordenaar. Dan ben je nog nooit een moordenaar geweest voor God. Dan ben je nog nooit een moordenaar geweest voor God. Want die man die zingt er nou nog van. En die zal nooit meer stoppen. In die eeuwige heerlijkheid. In het land van Immanuel. Immanuel, daar had Gods volk het vroeger zoveel over. Hè? Die of die was afgereisd naar Immanuels land. Wees nou eens eerlijk. Als er nou geen hemel tot beloning was. Geen straf tot, geen hel tot straf. Zou je dan hier altijd willen blijven? Moet je eerlijk zijn, dan zou je wel zeggen. Hè? Met je vrome lippen zijn nee, nee. Maar in je hart zeggen ja. Hè? Tuurlijk, hè, dan kunnen we. Nou, als je nou het eeuwige leven had. Hè, zonder Christus. Dan Gods volk zegt. Nou, dan is het leven een hel. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar het eeuwige zielsverderf. Dan in het oordeel. Hè, dan klinkt daar nog. En dat lezen we ook hè, in hoofdstuk 2. Waarin Habakkuk het uitroept. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde. En daarin ligt de zaligheid van Sion. In de ere Gods. In en door Christus. En er worden alle goddelozen. En alle die stoppelen voortbrengen. En alles die naar gierigheid giert. Hè, de gierigheid is een wortel van alle kwaad. Daar heb je de kerkbusiness. Als de kerkbusiness me draait. En hoe het met Gods koninkrijk gaat. Ja, er zal God verzorgen. De stad er een boven. Hoor ik wel eens zoveel keer zeggen. Ja, dat staat er zeker in boven. Maar als hij niet waarachtig in Christus bevonden wordt, dan kom je erachter wie er boven staat. Ten verderve. God komt ten gerichte, lieve kinderen. Zij nou de Heere zoeken, die zal het niet doen. Nee. Het volk zei toen Jozua gezegd dat ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja hoor, wij zullen ook de Heere dienen. Ja, de Heere is God, de Heere is God. En ze gingen gewoon door met de afgoderij. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, zegt Jozua. Gij zult het niet kunnen, gij zegt, omdat het niet wil. Wie dan wel, prediker? Die nou waarachtig door de wet is gedood. Ja, er is geen andere weg, hoor. Ik predik u geen andere weg als de doorgang door de enge poort, waarin die oude mens sterft. Dat is geen voorwaarde om aan te voldoen. Zo gaat het. Zo gaat het. Dat is de weg Gods. Laat u, daarom staat er ook, laat u met God verzoenen. He, laat God het doen. Laat de Heere het doen. Bid je erom, kinderen? Smeek je erom? Heer, ik zou wel bekeerd willen wezen, maar nu nog niet. Is dat het? Maar als je nou in die nood gezet wordt, die nood van je ademsbestaan, en dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat je het niet meer kan laten om te schreeuwen naar God. Gelijk een het schreeuwt naar de waterstroom. Ja, dat is Gods volk, dat is Gods levende volk. Die schreeuwt altijd naar de genade Gods. Maar ook in de voorweg, dat is geen voorbereidende weg, want er is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Het stuk der ellende is geen instap tot de wedergeboorte, is geen instap tot de vergeving der zonde. Nee, dan wordt het allemaal weer voorwaardelijk. Het evangelie is onvoorwaardelijk voor daadwerkelijk verloren zondaar. Als dat eens verstaan zou worden, hè? Dat je dood verstaan, kinderen. Als hè, met Christus gedood in zijn dood, met Christus gedoopt in zijn dood. Maar zaligheid, het is zo eenvoudig. Als je maar mag worden die je bent. Je bent het al. Maar om tot die erkenning te komen. In de aanvaarding van je welverdiend straf. Daar gaat er altijd mee gepaard. Hè? Ja? Gaat er altijd mee gepaard. Ja? Vrijwillige strafaanvaarding. Het wordt niet meer gepreekt. Maar daarom verandert de weg Gods nooit. Hè? Door predikanten die zich beroepen op een zogenaamd postchristelijke tijd. God past zijn woord niet aan de tijd. Gods woord blijft altijd hetzelfde. Christus is gisteren en heden dezelfde. En in God is geen schaduw nog omkering. Blijft altijd precies dezelfde in de vracht op bekering, de orde van bekering. Eenerlei weg, eenerlei gang. Tot alles naar de mate des geloofs verstaan. De omstandigheden zijn niet altijd hetzelfde. Daarom kwam Gods volk bijeen, hè, om elkaar te stichten in de wegen des Heren. Hoe de Heere dat komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, wat hij gedaan heeft en geweest. Ken het leien? Ja, bij Gods volk kan het laaien. Als het waar is. Kan laaien hoor. Kunnen ze het vertellen. Toen en toen. Ik ben de datum wel eens vergeten. Ook van mijn trouwdag. Dan zeg ik tegen een vrouw, wat voor datum was dat weer? Maar ik ben niet die dag vergeten.
Ja, dat staat nog vers in mijn geheugen bericht. Nou, zou je dan de dag van je wedergeboorte vergeten? Mensen hadden het er over. De dag waarin Christus zich openbaart in de ziel. Ik heb de sleutels der hel en des doods aan een ter helle varende zonder. Mocht ik het nog ruimer preken, mensen? Mocht ik het nog ruimer preken? Die Hanne die stond er zo van te zingen. En daar moeten ze niks van hebben, hoor. Al die regelpredikanten van Hanne. Het is allemaal geloof. Allemaal geloof. Nou, Hanne getuigde niet van de geloof. Ze getuigde van God in Christus. De Heere doet de Heere dood en maakt levend. Hij doet er hel nederdalen en wederuit opkomen. Tot rechtvaardigmaking, tot geloof, tot eeuwige zaligheid. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gemeente, we gaan weer naar huis. Maar luister nog naar één ding. Dat teken, hè, op de wand geschreven. Meneer, tekel u versin. Dat is ons deel van nature. De Heer heeft het ons bekendgemaakt in zijn woord. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. De Heer schrijft het nog eens een keer extra op. Zou je dan die God niet te voet vallen? Belsazar deed het niet. Hij nam nog een glaasje. Hij nam nog een glas bier. Hij zegt, nou ja. Geeft die Daniel maar een purperen kleed. Want ik hoor wel dat de profetie van Gods wegen is. Dat hoort zelfs een onbekeerd mens. Hij zegt, dat. Nou ja, maar komt, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. We morgen sterven. Hij viel er niet mee in Gods kant. Hij viel er mee in de duivels kant. En in diezelfde nacht werd Belsazar gedood. Geliefde kinderen. Geliefde gemeente. Het zal ons deel zijn net als Belsazar. Als we in die geest voortleven. Laat ons eten en drinken. En vrolijk zijn. Want morgen sterven we. Heden. Indien gij zijn stemmen hoort. Laat u zalig. Laat u met God verzoenen. Val God te voet. Op genade of ongenade. En dan zal het klinken. Grimmigheid is bij mij niet. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen om Jezus wil alleen. Amen. Heere, gij hebt het weer gegeven. Uw woord is weer gekondigd. En gij vraagt niet wat doen we ermee. Want we doen er niks mee. We gooien het naast ons neer. Maar mocht gij door uw Heilige Geest onze harten innemen. En zodanig dat we het uit gaan roepen. Tot wie het maar horen wil. Ik heb alles verloren. Door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Heere, wat een eeuwige zaligheid. Is dat om het eigendom van de Heer Jezus te zijn. En vanuit alle heerschappij des duivels verlost. Heb geen macht meer over ons. Als we in Christus bevonden worden tot lof en prijs. Van u nooit genoeg volprezen naam. Omdat het uw eigen werk is. Die door de Zoon zijn vrijgemaakt. Die zullen waarlijk vrij zijn. Door alle gezien. Heere, bekeer ons. Gelijk Jeremia het uitroept. En die man was bekeerd. En de zulken roepen om bekering. Omdat ze het alleen maar kunnen bederven. Geheel vleeselijk te zijn verkocht onder de zon. Alle roem is uitgesloten. Wie roemt, roemen in de Heere. Mocht het gehoord worden, Heere. Tot aan de verste grenzen. Gij zijt het eeuwig waard. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het vierde zangvers uit Psalm 44. Stap ik vol moed ten oorloge. Kijk, dat volk krijgt nog vrijmoedigheid om de strijd aan te binden. Maar ze vertrouwen niet op hun stalen bogen. Ik weet dat in de hete strijd mijn zwaard nog dapperheid bevrijdt. Maar gij verlost den vegenstaat van vijandsmacht waarvoor wij duchten. Ook doet uw hand al wie ons haat met schand en schaamte heen vluchten. Psalm 44, het vierde zangvers.
Stop me.
zegging. En de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.